Nou mensen, tijd voor weer een nieuwe opname. 100 dagen Trump. Wat moeten we daarvan zeggen? Chaos, verwarring, zowel goed als slecht. Ook extreem goed en extreem slecht tegelijkertijd. Zowel de wortel als de stok. Wat moeten we hier in godsnaam van maken? Als we kijken naar de peilingen in Amerika, dan zien we dat hij ongeveer 10% is gedaald. Het ligt er een beetje aan welke peiling je bekijkt. Maar gemiddeld genomen is die 10% onder water, zoals dat zo noemen de Amerikanen dat. 50% is dan het van de approval rate, dus zeg maar populariteitscijfer. 50% is dan het wateroppervlak. En als je daaronder zakt, dan ben je onder water. Hij is dus op 40% ongeveer uitgekomen. 40% is dus 10% onder water. De Amerikaan, de gemiddelde Amerikaan is teleurgesteld. De Trump-kiezer dus ook. Meer dan de helft van het land heeft gestemd. En als dit de peilingen zijn, dan is het dus duidelijk dat hij niet levert waar men om heeft gevraagd, waarvoor men hem in het zadel heeft gestemd. En dat heeft met heel veel verschillende dingen te maken. Nou, dan kun je op twee verschillende manieren kun je kijken naar 100 dagen Trump. Je kan het zien als, en dat is heel eendimensionaal beeld, wordt ook heel vaak geschetst onder reguliere media, maar ook zeer cynische en zwartgallige alternatieve media. En dat is heel simpel. Trump is een narcist. Hij is ook een zionist. En een rechtsextremist. Dus hij zit daar alleen maar voor zijn eigen ego. En hij is zijn eigen agenda aan het uitrollen. En nu die eenmaal in die positie zit, waant hij zichzelf oppermachtig. Hij verzamelt ook mensen om zich heen met dezelfde persoonlijkheidssyndroom. En met als gevolg daarvan zit hij in een bubbel. Dus hij wordt alleen maar bevestigd. Hij krijgt geen kritiek van binnenuit. Mensen die wel kritiek leveren van binnenuit worden ook niet toegelaten tot zijn onmiddellijke kring. En behouden dus ook geen kabinetsposities. En deze man is gewoon een ramp. Hij is een narcist. Hij is gevaarlijk voor de wereldvrede. Hij helpt de Amerikaanse economie om zeep. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij schat dingen verkeerd in. Hij is niet geschikt voor zijn positie. Al die dingen. En het is één manier om ernaar te kijken. En alles wat Trump in 100 dagen heeft laten zien, bevestigt ook dat beeld als je niet verder wil kijken dan dat. Dus ja, dan is Trump één grote teleurstelling. En ik kan me voorstellen dat veel Amerikaanse kiezers die veel van hem hadden verwacht en gehoopt ook, dat die nu zo op dit moment naar Trump kijken of in ieder geval zich serieus vragen beginnen te stellen over hoe competent deze man wel is. Je kan het zeker zo bekijken, absoluut. Ik denk dat er meer aan de hand is. Ik denk dat er een sprake is van een dekmantel. En dat alles wat wij zien een dekmantel is voor iets groters en diepers. Maar omdat het verhaal zo groot is, moet ik dat natuurlijk wel weer eventjes in een audiobericht verduidelijken. Want het is onmogelijk om dat in een artikel op te schrijven. Want dan zou ik een soort samenvatting moeten geven van wat ik nu ga vertellen. Waar te beginnen? Dat is alleen al het probleem. Nou, ik ga maar gewoon voor de vuist weg praten en dan komt het vanzelf wel goed. Zo gaat het meestal. Als we kijken naar de ministerposities in zijn kabinet, dan zien we een aantal schreeuwlelijken. We zien bijvoorbeeld Piet Hegseth op Defensie. We zien Pam Bondi op Justitie. Christine Noem bij Department of Homeland Security. Ja, nog een aantal van die lui. Ik heb ze niet allemaal even scherp op het vizier op dit moment. Maar dat doet er ook niet toe. De schreeuwlelijke. De loudmouths. Die zoeken heel graag de publiciteit. En vinden het belangrijk om hun mening te ventileren. Omdat zij in de veronderstelling zijn dat zij de Amerikaanse regering en daarmee dus ook het Amerikaanse volk vertegenwoordigen. En zij voelen zich zeker van hun zaak dat de vaak vrij onintelligente en extremistische uitspraken die ze doen, dat die ook wel de steun hebben van het Amerikaanse volk, of in ieder geval de meerderheid van het Amerikaanse volk. Maar hebben ze ook de steun van Trump? Nou, Trump doet er niks aan. Dus ja, stilzwijgen is toestemmen, toch? Maar ik zie hier een tactiek in. Ik zie dat Trump, die heeft een wapen. En zijn grootste wapen, en daar is vriend en vijand het over eens, dat is zijn totale onvoorspelbaarheid. De ene dag kan het deze kant op gaan, de andere dag kan het de andere kant op gaan. Als je alleen al kijkt hoe hij zijn ministersploeg heeft samengesteld. Daar zitten haviken tussen en er zitten duiven tussen. En dus is de algemene opvatting van mensen die hem proberen te analyseren, wat erg lastig is, want hij is dus zoals gezegd extreem onvoorspelbaar, dat het maar net afhankelijk is van naar wie Trump op dat moment luistert, wat dan bepaalt hoe hij oordeelt of reageert of beleid uitzet. Nou, beleid, welk beleid? Dat is dus eigenlijk het allergrootste probleem. Er is dus geen beleid. Het is totale chaos. Er is geen fatsoenlijk buitenlandbeleid. Er is geen fatsoenlijk binnenlandbeleid. Er is geen fatsoenlijk economisch en financieel beleid. En Trump doet dat, volgens mij, expres. Dus hij heeft een aantal van die overambitieuze schreeuwlelijken in zijn kabinet aangesteld, die bijzonder publiciteitsgeil zijn. En die hebben dus eigenlijk geen idee wat ze daar moeten doen. Ze waren al incompetent om mee te beginnen. Ik zal een voorbeeld noemen. Pete Hegseth op Defensie heeft nul militaire ervaring. Die is afkomstig van Fox News. Nou, in die hoedanigheid zoekt hij ook graag de publiciteit op. En komt dan met domme opmerkingen als dat Amerika heel veel vooruitgang heeft geboekt met de bombardementen in Jemen. Nou, de tegenovergestelde is waar. De Houthis hebben meer dan 800 aanvallen uitgevoerd. Ze hebben een compleet Amerikaans vliegtuigschip beschadigd, dusdanig dat het teruggetrokken moest worden en vervangen moest worden door een ander. Recentelijk moest door een aanval van de Houthis zo'n vliegtuigschip een onverwachte manoeuvre maken, waardoor een F-18 vliegtuig van het vliegtuigschip afschoof de zee in. Ze hebben voor meer dan 1 miljoen, en zo is dan de Houthis in Jemen, en voor meer dan een miljard, of bijna meer dan bijna 1 miljard, zo moet ik het zeggen. We zitten nu al tegen 1 miljard aan drones, MQ-9 Reaper drones, die zijn 33 miljoen per stuk. Hebben ze uit de lucht geschoten sinds 7 oktober 2023. Ik geloof dat de stand nu op 22 staat. Dus dan mag je zelf uitrekenen hoeveel 22 maal 33 miljoen is. Dus we zitten tegen 1 miljard aan. Maar er is ook meer dan een miljard aan explosieven door de Amerikanen afgeworpen op Jemen. Met eigenlijk nul militair resultaat in tegenstelling tot wat Pete Hegseth beweert. Maar de beste man vindt het zo geweldig dat hij op die positie zit. En hij roept doet het heel graag via de media wat voor geweldige vorderingen er allemaal niet worden geboekt. En nou heeft hij recentelijk nu ook weer dreigende oorlogstaal richting Iran uitgeslagen. Ja, dit is man's totale dwaas. Dus wat doet Trump met die lui in zijn kabinet? Nou, keep your enemies close. Ze van dichtbij bekijken. En ze laten hun ware gezicht zien. Want die lui, die dus een dusdanig groot ego hebben, dat ze zichzelf niet in kunnen houden. En graag lopen te trompetteren naar buiten, hoe geweldig ze wel niet zijn. Ja, mensen denken dat Trump dus ook zo is. En dat hem dat wel bevalt. Maar dat is niet zo. Trump speelt heel veel dingen. Hij speelt zijn arrogantie en hij speelt dus ook zijn onvoorspelbaarheid met een groter doel. En het doel is om deze lui dus te observeren van dichtbij. Om te zien wie vriend is en wie vijand is. Maar ook om ze te helpen eigenlijk zichzelf ten val te brengen. Nou, is de positie van Pete Hegseth, ik noemde hem net al als voorbeeld, maar kunnen we wel even op doorgaan. Die is in opspraak gekomen en er was sprake van vorige week dat hij zelfs dreigde ontslagen te worden. Nou, dat is nog niet gebeurd, maar dat is volgens mij wel aanstaande. Nou, ja, zo heb je dus meerdere van dat soort lui, die bijzonder luidruchtig aanwezig zijn in dat clubje. En omdat ze dus een wit voetje willen halen bij de baas, want hun ambitie is eigenlijk hun valkuil, en de baas een totaal onvoorspelbaar gedrag vertoont, gaan ze freewheelen, want ze moeten dus maar zien te raden wat goed gaat vallen bij Trump, bij de baas. En als gevolg daarvan zetten ze dus eigenlijk gewoon hun eigen agenda uit, maar dit is natuurlijk niet hun eigen agenda, want ze werken voor een hele andere baas, want dat zijn de Zionisten. Dus Trump doet alsof hij een van hen is, dat hij een totale Zionist is, de grootste vriend die Israël ooit heeft gekend. Maar in werkelijkheid is Israël wordt voor het laatst bewaard, dus is het van het allergrootste belang dat Israël of de Israël lobby in Amerika niet vermoedt dat hij niet aan hun kant staat. Als dat namelijk zou blijken, dan gaat Trump dit niet overleven. En je moet jezelf afvragen, wat haalt Trump hieruit? Is het echt die aards narcist en egoïst en zelfkikker waarvan beweerd wordt dat hij dat is? De beste man had een prima leven. Hij hoefde helemaal die politiek niet in. Hij hoefde dat hele rattennest niet te betreden. Dus, maar daar komen we straks nog op. De ware missie van Trump. Maar wel interessant om even bij stil te staan. Van wat haalt hij hier nou uit? Gaat het nu echt alleen maar om de bevrediging van zijn ego? Is het echt zo'n eendimensionale man? Nou, je mag geloven wat je wil. Maar ik geloof dat niet. Dus, dan heeft hij een aantal kabinetsleden. En die zijn heel stil. Robert Kennedy Jr. is er eentje van. Cash Patel op de FBI is er eentje van. En Tulsi Gabbard is er eentje van. Die hebben daadwerkelijk beleid. Die stippelen een beleid uit. En dat beleid is daarbij gebaat dat het zoveel mogelijk achter de schermen wordt voorbereid. En pas als ze met iets echt concreet komen wat gewoon hout snijdt, dan komen ze naar buiten. Dus die zoeken niet constant de media op. Die hebben dat niet nodig voor hun ego. Dat zijn de werkelijke mensen die door Trump zijn aangesteld om daadwerkelijk gewoon dingen voor elkaar te krijgen. Dit zijn natuurlijk ook de benoemingen waar de Israël-lobby het meeste moeite mee had. En dit geeft ook een soort onvoorspelbaarheid. Want ze zitten dus achter de schermen van alles en nog wat in elkaar te... hoe zeg je dat? In elkaar te steken. En niemand heeft enig idee waar ze mee bezig zijn. Nou, van Robert Kennedy Jr. weten we in ieder geval dat er nu twee concrete dingen uit zijn gekomen. Hij heeft fluoride toevoegingen aan het drinkwater verboden. En inmiddels zijn ook bepaalde zeer toxische, kankerverwekkende kleurstoffen die als voedseladditieven werden gebruikt, ook verboden. Verder spreekt hij zich uit over chemtrails en zegt dat hij hier absoluut iets aan gaat doen. En dat is nog maar het begin. Want we moeten natuurlijk nog het hoofdstuk vaccins en vaccin-ingrediënten en mRNA en al dat soort dingen moeten we nog openslaan. Daar wordt achter de schermen allemaal aan gewerkt en dat maakt de deep state erg nerveus. Tegelijkertijd hebben we dus die schreeuwlelijk. Zie hoe dat werkt bij Trump? Zolang hij genoeg van die schreeuwlelijken om zich heen heeft, die Israëls agenda uitvoeren, denkende dat dat ook Trumps agenda is, maken ze zich niet zo'n zorgen. Want Trump is ook voor de deep state onvoorspelbaar. Dat is zijn grootste wapen, zijn onvoorspelbaarheid. Netanyahu, die heeft hem nu al twee keer aangekeken alsof hij water zag branden, omdat Trump gewoon, onvoorspelbaar als die is, dingen roept voor de camera die ja, niet passen in de agenda van Netanyahu. En een van die dingen was, de laatste keer dat Netanyahu daar was, is die eigenlijk publiekelijk vernederd, dat Trump aankondigde dat Amerika zonder Israël, dus op eigen houtje, onderhandelingen zou gaan voeren voor een deal met Iran. Dan moet je even voorstellen vanuit het perspectief van de Israël-lobby wat het zou betekenen als Amerika en Iran daadwerkelijk een akkoord bereiken. Allereerst is dat Nobelprijs waardig, dus daarmee kan Trump zich in de geschiedenisboeken verzekeren van een plaats als inderdaad vredespresident, zoals hij ook had aangekondigd in zijn toespraak tijdens zijn beëdiging. En het haalt de hele angel uit de, ja, de agressie, de ongeremde agressie van Israël in het Midden-Oosten. Sinds 7 oktober 2023 ziet Israël een natte droom uitkomen. Deze kans krijgen ze nooit meer. Genocide in Gaza en doorstoten, doorstoten naar Libanon, doorstoten naar Syrië, doorstoten naar Egypte, doorstoten naar Irak, doorstoten naar Iran. De hoofdprijs voor Israël is Iran, want de grootste vijand van Israël is Iran. Oh ja, en natuurlijk ook Jemen. Maar daar zorgt op dit moment Amerika voor. Met zinloze bombardementen die niks opleveren, militair gezien, bakken met geld kosten. En waarvan Pete Hegseth zegt dat het helemaal geweldig is wat ze daar doen. Wat een fantastische vorderingen ze daar wel niet boeken. Waarvan de Houthis zeggen, dankjewel, want dankzij jullie kunnen we nu gewoon live op het slagveld, kunnen we beter oefenen. Dit is beter dan welke training dan ook. Dus ja, die deal die mag niet komen. Die deal met Iran kan en mag er niet komen. Er zijn nu drie zaterdagen twee in Oman, eentje in Rome geweest, waarin Steve Witkoff, de man die dus al die deals voor elkaar krijgt, golfmaatje van Trump, geen diplomatieke ervaring, iemand die ook in het vastgoed zit, net zoals Trump, maar wel een geslaagde zakenman die weet hoe hij deals moet maken. En hij krijgt meer voor elkaar dan menige professionele diplomaat. Dus dat is wel heel interessant. Die Witkoff, die krijgt dus op dit moment de volle laag van de Israël-lobby. Want hij is hun grootste vijand. Als hij het voor elkaar krijgt dat er een akkoord wordt bereikt tussen Amerika en Iran, dan is het eigenlijk, dan is de angel eruit. Dan is het gedaan met de Israëlische agressie in het Midden-Oosten. En dat kunnen ze niet toestaan. De agenda van Israël is het hele Midden-Oosten pakken. Greater Israel. En het is nu of nooit. Want zo'n kans, als ze de afgelopen paar jaar hebben gekregen, sinds 7 oktober 2023, krijgen ze nooit meer. Dus, dit is een onderdeel van het beleid van Trump, dat de deep state totaal niet bevalt en dat moet gesaboteerd worden. Het geeft aan dat Trump zijn onvoorspelbaarheid gebruikt om soms wel echt beleid uit te zetten. En wat heel interessant is, even een zijspoor, waar is Marco Rubio? Marco Rubio is toch de minister van Buitenlandse Zaken? Waarom is hij niet rechtstreeks betrokken bij de onderhandelingen met Iran? Of met de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne? Waarom heeft Marco Rubio nog nooit zijn Russische evenknie Lavrov officieel ontmoet? Omdat hij buitenspel wordt gezet. Rubio heeft helemaal niks te vertellen. Die zit er voor spek en bonen. En er is ook vrij weinig wat Rubio kan doen. Want die heeft niet die agressieve persoonlijkheid van bijvoorbeeld een Pete Hegseth. En het is niet Rubio's stijl om heel erg te lopen roepen in de media. Maar vlak de ondermijnende rol van Rubio niet uit. Maar Trump laat zich natuurlijk helemaal niet ondermijnen. Dus ja, officieel heeft hij minister van Buitenlandse Zaken. Alleen die wordt volledig gepasseerd. En Trump heeft dus wel degelijk buitenlandbeleid. En dat beleid is gericht op vrede. We zagen dat natuurlijk eerder al met de deal op 19 januari in Gaza. En tegelijkertijd, hè, dat is dan de wortel. En tegelijkertijd is dus daar weer die stok. Hij heeft het ook oké gevonden dat Israël de oorlog weer heeft hervat. Met desastreuze gevolgen. Meer dan 60 dagen geen water, geen voedsel, geen medicijnen, geen tenten, geen graafmachines. Niks. Niks komt Gaza binnen. Waarom staat Trump dat toe? Waarom staat Trump toe dat Pete Hegseth de vrije hand krijgt met nul militaire ervaring om opdracht te geven tot zinloze bombardementen in Jemen? Omdat de wortel en de stok tegelijkertijd gehanteerd moeten worden. Dit heeft het element van verrassing en onvoorspelbaarheid. Je weet nooit met Trump waar je aan toe bent. Dat is zijn grootste wapen. Dat heb ik volgens mij nu al 3 keer gezegd. En hij houdt daarmee Israël voldoende te vriend om zijn ware agenda uit te voeren. Nou, wat dan te denken bijvoorbeeld van die tarieven? Die tarieven die zijn rampzalig voor de Amerikaanse economie. We weten dat het een algemeen bekend gegeven is dat politici net zo populair zijn als dat de portemonnee van de kiezer gevuld is. Een van de redenen bijvoorbeeld waarom hier in Nederland zo'n Wilders en al zijn mensen met. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Caroline en al die andere handpoppen daar in Den Haag. Waarom die ermee wegkomen bij de Nederlandse kiezer? Kijk eens om je heen. Het weer is hartstikke mooi. Alle terrassen zitten vol. We zitten nu in vakantietijd. De helft van Nederland of meer is naar het buitenland op vakantie. Alles gaat nog steeds door zoals het altijd was. Het is 3 keer zo duur geworden. Maakt niet uit. Die portemonnee die is nog steeds gevuld. Die Nederlander, en dat is heus niet uniek voor Nederlanders. De kiezer overal komt pas in opstand als er daadwerkelijk merkbare gevolgen zijn voor de economische, financiële situatie thuis voor het gezin. De Amerikaan begint dat nou te voelen. Hoe haal je het in je hoofd om tarieven op te leggen aan landen als bijvoorbeeld China, met name China? Want we hebben de unieke situatie dat toen Trump die tarieven aankondigde op 2 april, dat hij kort daarna, nadat hij heel veel chaos en verwarring had gezaaid, zei van nou, we schorten alles op voor 90 dagen, behalve de tarieven die we opleggen aan China. Vervolgens komt er een tarievenoorlog en wordt er met percentages over en weer gesmeten die ver over de 100 gaan. Oké. Nu heeft Trump aangekondigd dat voor de auto-industrie er een uitzondering wordt gemaakt. Dat is vrij logisch, want Amerikaanse auto's kunnen misschien wel in Amerika worden geproduceerd. Iets wat Trump natuurlijk heel erg graag wil. En wat ook goed beleid is. Maar in deze internationale globalistische economie is het nu eenmaal zo dat voorgaande presidenten niet hebben geïnvesteerd in Amerikaanse infrastructuur en productie. En dat betekent dus dat het op dit moment gewoon simpelweg onmogelijk is voor Amerikaanse autofabrikanten om alle onderdelen te vervaardigen in Amerika. En 3 keer raaien waar de onderdelen die dus niet in Amerika kunnen worden gemaakt, waar die vandaan komen. China. Dus heeft Trump een uitzondering gemaakt. Maar het geeft dus de zwakheid van het economische beleid van Trump aan. Want je zou het eigenlijk om moeten draaien. Je zou eigenlijk moeten zeggen, luister, ik heb 4 jaar. 3 jaar daarvan gebruik ik om de Amerikaanse productie en infrastructuur helemaal op te tuigen, zodat we zo goed als 100% zelfbedruipend zijn. En in het laatste jaar gaan we dan tarieven heffen. Dat zou heel goed beleid zijn geweest. Want we weten allemaal dat een van de voordelen van tarieven is dat als je het geld uit het buitenland kan halen, waarmee de overheid diensten mogelijk kan maken voor de burger. Denk aan reparatie en onderhoud van bruggen en wegen, vuilnisophaal, al dat soort dingen. Kijk, een overheid produceert niks, hè? Een overheid is geen bedrijf. Dus die zal zijn geld ergens vandaan moeten halen. En wij zijn opgegroeid in een systeem dat ongeveer 100 jaar oud is sinds het ontstaan van de centrale banken, waarbij dat geld afkomstig is van de eigen burger. Dus de overheid besteelt zijn eigen burgers om zichzelf te kunnen bedruipen. Je kan dat dus ook door middel van tarieven doen. En dat betekent dus dat je een zeer krachtige maakindustrie moet hebben, waarbij mensen vanwege de kwaliteit van jouw producten in het buitenland zeer graag jouw producten afnemen. Daar kan je als vervolgens heffingen op zetten en op die manier kan een overheid dus zichzelf financieel bedruipen. Dat is volgens mij ook het eindpunt van Trump zijn economische beleid. Er worden dus zaadjes geplant. Er worden allerlei zaadjes geplant. Er worden namelijk constant heen en weer geslingerd van alles nog wat. We hebben Doge gezien. Het ging over dat USAID. Wat heeft de wereld in korte tijd geleerd? Dat de Amerikaanse overheid en waarschijnlijk alle overheden... dat ze miljarden aan belastinggeld verkwisten... en allerlei zinloze projecten in binnen- en buitenland... die niet in het belang zijn... van de bevolking. Vervolgens verdwijnt Doge weer naar de achtergrond. Maar het zaadje is geplant. Nu hebben we heel veel gedoe rondom tarieven. En die tarieven die pakken nadelig uit. En daar ga ik zo dadelijk nog iets meer over zeggen. Maar het zaadje is geplant. Tarieven, dat komt later nog een keer terug. Waar het nu negatief uitpakt, zal het uiteindelijk positief uitpakken. Dus even terug... naar de manier waarop het negatief uitpakt op dit moment op de korte termijn. De Amerikaanse burger, die begint het nu te voelen. En dan daalt dus ook heel snel de populariteit van de door hun gekozen president. Kijk, een kiezer is helemaal niet trouw aan een president als hij daar zelf financieel hinder van heeft. Dan is het snel afgelopen met de liefde voor de leider. En je hebt altijd een clubje, en die zitten zeker, er zijn er zeker nog genoeg van, Trump kan iets fout doen, op rechts. En daar ga ik straks ook iets over zeggen, want dit heeft zoveel lagen, het is ongelooflijk. Er is dus eigenlijk geen alternatief. En je gaat dus nu, alle producten uit China, ga je dus heel zwaar belasten. Nou, dat betekent dus dat bepaalde producten veel duurder gaan worden of steeds schaarser worden, omdat ze niet meer worden ingekocht. En dat, we hebben het over huistuin- en keukenproducten. Dus hier heeft Jan met de pet in Amerika last van. Broodroosters, kinderwagens, noem het maar op. Dat gaat natuurlijk niet goed. En dat komt omdat... er dus een situatie is ontstaan, dus een situatie die Trump heeft geërfd, waarin de hele westerse wereld zich bijzonder afhankelijk heeft gemaakt van China. Want het is natuurlijk een lage lonenland, waardoor zij zeer goedkoop spullen kunnen maken. Er was een tijd dat we horloges hadden uit Zwitserland, dat we maatpakken hadden uit Italië, dat we auto's hadden uit Duitsland... Nederland die natuurlijk erg goed is internationaal, trouwens nog steeds, met waterbeheersing. Elk land had wel zo zijn eigen specialiteit. En als toen al die diverse landen tarieven hadden gehanteerd, dan hadden ze hun eigen burgers niet hoeven bestelen. Hadden we al die, in ieder geval het merendeel van de belastingen, hadden we kunnen afschaffen. Dat is wat Trump uiteindelijk naartoe wil. Maar waarom dan de boel omdraaien? Waarom dan niet zorgen dat je eerst jezelf kan bedruipen en dan pas in een veel later stadium met die tarieven aan de slag gaan? Want als je nu tarieven hebt en je hebt eigenlijk geen eigen alternatief, ja, dan gaat het dus de Amerikaanse bevolking treffen. En bedenk dat dit politieke gevolgen heeft. De midtermverkiezingen komen er volgend jaar aan, 2026. En de voorspelling is nu dat als dit zo doorgaat op dezelfde weg, dat Trump een pak slaag krijgt van heb ik jou daar. Dus de Republikeinen die gaan naar alle waarschijnlijkheid dus verslagen worden door de Democraten. Kijk, er is een gigantische wederopstanding gaande op links. En... niet zozeer omdat mensen weer blij zijn met die oude garde, de Nancy Pelosi's en de Hillary Clinton's en de Kamala Harris's en de Joe Biden's, maar wel Bernie Sanders. Bernie Sanders die trekt echt letterlijk stadions vol, net zoals tijdens de hoogtijdagen van Trump. Vooral die eerste campagne in 2015, 2016. Dus ja, dat is wel echt een groot gevaar politiek gezien. Voor de Republikeinen. En ze lijken niet heel erg onder indruk van wat daar gebeurt. En dat zouden ze wel moeten zijn, politiek gezien. Maar wat wil Trump nou? Is dit nou business as usual? Is dit nou gewoon weer 4 jaar uitzingen? En kosten wat kost je agenda doordrukken? Dat is een beetje de eendimensionale kijk. Hè? Dan ga je ervan uit dat het gewoon ja weer zoveelste president is in een lange rij van presidenten die eigenlijk zo goed en zo kwaad als het ging hun best deden om de status quo een beetje naar hun hand te zetten, maar niet te veel te ontregelen. Dus ja, maar zo zit Trump niet in elkaar. Dit is Trumps missie niet. Trump is niet de politiek ingegaan om een politicus te worden. Dus kijk nu eventjes hoe we er werkelijk financieel voor staan op het wereldtoneel. Iedereen weet dat het huidige financiële stelsel, wat op schuld is gebaseerd, het creëren van geld uit niets, waar rente overgeheven wordt, waardoor er automatisch inflatie ontstaat, wat geldontwaarding inhoudt. Ik kan me nog herinneren, ik word dit jaar 58. In mijn jeugd ging ik een kroketje uit de muur trekken voor 25 cent. Als je op dit moment naar een automatiek gaat, de Febo of zo, dan kost datzelfde kroketje 3 euro. Er is een tijd geweest dat hele gezinnen van één inkomen konden leven. Dat een huis 12.000 of 15.000 gulden kostte. Nu is dat al in de tonnen. Hoe kan dat? Dat is geldontwaarding. Dat is omdat er heel veel meer geld in omloop is gebracht, waar rente overgeheven wordt, waardoor de schulden zijn ontstaan, als die zouden moeten worden afgelost, dat het vele generaties kost. Dus het schandalige hieraan is dat het niet alleen een parasitair systeem is dat ons allemaal besteelt en economisch in slavernij houdt, maar dat het ook nog eens een keertje onze kinderen en kleinkinderen opzadelt met een onbetaalbare schuld. Dat is de economische situatie waar we nu ongeveer 100 jaar later voor staan, of zelfs iets meer dan 100 jaar later, want de eerste de centrale bank, de Federal Reserve, is in 1913 opgericht. Dus dat is de werkelijke situatie. Nou, als we nou kijken naar 2008. 2008 hadden we die bankencrisis, die ook in Amerika begon trouwens, en die wereldwijd gevolgen had. Ook in Nederland, voor ABN, ING. Als toen de grote banken niet door westerse overheden gered zouden zijn met belastinggeld, dus met ons geld, als met ons geld de banken niet destijds gered zouden zijn, dan was dus dat hele financiële stelsel, dat dus kennelijk zo wankel is, was allang ingestort en dan waren we dus wereldwijd in een depressie gestort. Dat is geen recessie meer. Dat is een depressie. En dat is een financiële depressie zoals we die nog nooit eerder hebben gekend. Dan hadden we eigenlijk gewoon wereldwijd gewoon totale armoede gekend. Dat is dankzij belastinggeld van de burger is dat ons bespaard gebleven. We weten allemaal dat dit financiële stelsel zijn houdbaarheidsdatum ver heeft overschreden. Als Trump nou een echte politicus was, we weten dat naar alle waarschijnlijkheid, als je de juiste manoeuvres met dan weer rentestijgingen, dan weer rentedalingen, zoals het altijd is gedaan, als je met allerlei trucs dat systeem nog voor 4 jaar in leven kan houden, met een beetje mazzel kan Trump dat dan wel uitzingen. Ja, en dan is het het probleem van de volgende president. En zo zijn alle leiders over de hele wereld constant bezig. Het gaat uiteindelijk alleen maar om hun eigen politieke gewin en hun eigen politieke overleven. Maar als je toch weet dat dit hoe dan ook gaat klappen, want die klap die gaat een keer komen, die is toen onder Obama bijna gekomen. En Er is geen enkele garantie dat als Trump helemaal niks doet, gewoon als het gewoon business as usual is, dat gedurende deze 4 jaar, Trump, tweede termijn, dat die klap er niet gaat komen. Of, je neemt er een voorschot op. Als jij Trump bent en je bent geen gewone politicus. Ik moet ook denken aan de Q-post, not just another 4-year election. Dit is niet zomaar een doorsnee business as usual 4 jaar van een president die nou toevallig Trump heet. Nee, Trump is erop uit om de hele corrupte tempel neer te halen. En we weten dat die tempel de tempel in Jeruzalem is. De New World Order heeft een hoofdkwartier. En dat hoofdkwartier dat zit in Israël, in Jeruzalem, in het huidige Israël. Eigenlijk in Palestina. En dat hoofdkwartier, dat is erop gericht om van daaruit een fascistische wereldregering neer te zetten. En bedenk dat ze een groot deel van de wereld achter de schermen al lang in huis hebben. Vooral Amerika. Over de zionistische macht over Amerika zo dadelijk meer. Nu even terug naar dat geldstelsel. Trump laat het klappen. Door dus deze tarieven. Kijk, de doorsnee. Laat ik het even in Nederlandse termen vertalen. Op rechts hebben wij in Nederland de PVV en de FVD. Als ik kijk naar een doorsnee FVD'er tegenover een doorsnee PVV'er, dan kom ik tot de onvermijdelijke conclusie dat een doorsnee FVD'er vele malen intelligenter is dan een doorsnee PVV'er. Dat kan je trouwens nou ook wel zien, want je ziet daar zo'n blinde loyaliteit naar Wilders zelfs, als hij ze dus heeft verraden. Wilders kan niets fout doen. Hey, we hebben ook zo'n club in Amerika. Trump kan niets fout doen. En als je kijkt naar vele onderdelen van zijn beleid, wat hij tot nu toe, of wat er vandoor moet gaan, heeft uitgezet de afgelopen 100 dagen, kan je dat ook niet anders dan interpreteren als kiezersverraad. Hij levert niet. Maar Trump kan iets fout doen. Geert levert niet. Maar Geert kan iets fout doen. Met andere woorden, het PVV-gehalte in Amerika onder de rechtse kiezer is groot. Heel groot. Het is dom. Het is incompetent. En ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel goede woorden. Het is fascistisch ook. Het is fascistisch. De doorsnee PVV'er is ook fascistisch. Daarom is de PVV ook geen ledenpartij. En wordt het gewoon door één persoon geregeerd, waarom een hele persoonlijkheidscultus omheen is opgetuigd. En dat doen ze bij Trump ook. Dus die Trump-kiezer, die heb je echt wel. Maar er zijn ook slimmere kiezers. Er zijn mensen die het wel durven te benoemen voor wat het is. En een aantal daarvan zit ook in het parlement. Eentje van is Rand Paul. En Rand Paul die heeft nu een wetsvoorstel. Dat gaat het niet redden hoor. Want dat gaat een veto krijgen van Trump. Trump gaat daar gewoon een streep doorheen zetten. Maar die zegt dus, ja, tarieven kunnen helemaal niet door een president worden opgelegd aan andere landen. Maar daar moet namelijk het parlement over beslissen. Dus hij gaat nou over onze hoofden heen. En dan een of andere noodsituatie zelf bedenken. Waardoor jij meent dit soort dictatoriale bevoegdheden daarover te kunnen beschikken. Ja, dat gaat hem niet worden. Dus we moeten hier als parlement heel duidelijk signaal geven dat hij zijn boekje ver te buiten gaat. Nou, hij gaat er waarschijnlijk niet eens een meerderheid voor krijgen in het eigen parlement. Dus daar zitten allerlei lakeien van Trump. En als het op het bureau van Trump komt, dan zet hij er een stempel op veto. En daarmee is dat wetsontwerp dan ongedaan gemaakt. Maar mijn punt is dus dat er dus veel blinde loyaliteit is naar Trump. En de Israël-lobby die ziet dat zo aan en die vindt dat eigenlijk wel prima. Je ziet ook dat Trump zich behoorlijk dictatoriaal gedraagt. Er is letterlijk geen enkel wetsontwerp vanuit Trump doorgestuurd naar het parlement. Dat is toch interessant, vind je niet? Want hij heeft in de Tweede en in de Eerste Kamer, House of Representatives en Senate, heeft hij een meerderheid, een republikeinse meerderheid. Zou toch een koud kunstje moeten zijn om op democratische wijze je beleid doorgevoerd te krijgen? Die gaan allemaal voorstemmen, zou je denken. Maar Trump, die regeert per decreet, met executive orders. Dat is dictatoriaal, dat is tyranniek. Daar is gewoon geen ander woord voor. En iedereen die weldenkend is, die niet kijkt naar de persoon omdat Trump nou zo geweldig is, die moet dat gewoon erkennen. Dat of het nou Trump is of wie dan ook, dit zouden van Obama niet accepteren. En waarom zouden ze dat van Trump dan wel accepteren? Nou, hij levert ook niet qua massadeportaties. Die massadeportaties, als je kijkt naar de cijfers, heeft hij zelfs minder mensen gedeporteerd dan zijn voorgangers. Dus dan Biden en Obama. En bij Biden en Obama kregen de mensen die dus op de lijst stonden voor deportatie, kregen nog de kans om zich te verdedigen voor een rechter, wat gewoon grondwettelijk gegarandeerd is. Want anders zit je in een tirannie, zit je in een dictatuur. Want dan kan namelijk een overheid jou betichten van alles en nog wat. En huppakee, zo het land uitzetten. En dat is exact wat Trump nu doet. Wat de regering Trump nu doet. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. We hebben nu al gezien dat er mensen met Real Madrid tattoos. Of iemand wiens broer autisme heeft. En die zelf een tatoeage droeg. Wat de aandacht wijst op autisme. En dat gewoon foutief wordt geïnterpreteerd als een bewijs dat hij lid zou zijn van de criminele bende. En dat reden genoeg is om mensen te deporteren. En ook de definitie van deportatie wordt opgerekt. Dit kennen we ook al uit Australië. In Australië doen ze dat al jaren en daar klopt ook geen ene hol van. Namelijk dat je mensen dus niet terugstuurt naar het land van herkomst, maar dat je ze naar een andere plek stuurt om ze daar crimineel te huisvesten. In Australië is dat een of ander eiland. En Trump heeft die deal met Bukele van El Salvador. Dus meer dan 100 mensen zijn op zeer dubieuze gronden eigenlijk per direct zonder enige vorm van rechtsgang, dus geen aanklacht en geen rechtsgang, zijn ze naar het buitenland dus gedeporteerd om daar dus recht te rotten in een gevangenis in El Salvador. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Er zijn pro-Palestijnse activisten opgepakt. En die krijgen dus, ook al hebben ze een green card zoals Mahmoud Khalil, of ze hebben een visum, die krijgen dus te horen dat ze het land uit moeten omdat ze antisemitisch zouden zijn, bedoel ik natuurlijk. En dat ze Hamas aanhangers zouden zijn. Ja, kom maar op met je bewijs. Weet je, Trump heeft met zijn mensen heeft het 4 jaar lang kunnen voorbereiden. Als zij een gigantische lijst hebben van de ergste criminelen die per direct het land uit zouden gezet zouden moeten worden, dan zou niemand daar problemen mee hebben. En als je dat zo goed voorbereidt, dan heb je een duimendik dossier voor ieder persoon. Dus laat maar voor de rechter komen. Nou, dat wordt een hele snelle rechtgang. Dus klip en klaar, hoppakee, het land uit, wegwees jij. Ik denk dat niemand, op rechts in ieder geval, hier problemen mee heeft. Maar dit kan niet. Dit kan niet. Dit is tyranniek. Dit is dictatoriaal. Dit kan niet. En het goede is, er vinden nu dus processen plaats. Want wat hij namelijk passeert is habeas corpus en due process. En dat betekent dus dat er een aanklacht moet zijn en dat er een mogelijkheid moet zijn om bij een rechter dus je zaak te bepleiten. En dat is dan, kijk, het is de overheid die beschuldigt, dus zij zullen dan met het bewijs moeten komen. De bewijslast ligt bij hun. Het kan niet zo zijn dat je schuldig wordt bevonden en dat jij vervolgens in een soort omgekeerd rechtsprincipe jouw onschuld moet gaan bewijzen. Zo werkt het niet. En zo werkt gewoon een functionele rechtsstaat. Als we echt een heel extreem voorbeeld nemen. Een pedofiel. Een pedofiel in Nederland, die heeft gewoon recht op een advocaat. En dan kan je zeggen, want dat is wat ze namelijk in Amerika zeggen. Hè? Dat zijn dus die PVV'ers, noem ik het maar. Die zeggen dus, hey, luister eens, het is een voorrecht om een privilege, hè, om hier in Amerika te komen. En dan heb je je maar te houden aan onze regels. En als je dat niet doet, dan moet je ophoepelen. Want je hebt dus eigenlijk je als een slechte gast naar de gastheer gedragen. Nou, dat klinkt op het eerste gehoor prachtig, toch? Maar heb je enig idee hoe gevaarlijk dat is? Dus terug naar die pedofiel. Als die pedofiel beschuldigd wordt van het feit dat hij dus zich daaraan schuldig heeft gemaakt, dan heeft hij het recht op een advocaat, omdat de aanklachten tegen hem, dat die mogelijkerwijs niet kloppen. Hoe erg zou het zijn als iemand ten onrechte van pedofilie beschuldigd zou worden? Hoe erg zou het zijn als een overheid zegt van, luister eens, jij bent een pedofiel en we gooien jou het land uit, of je wordt ter dood gebracht. En je hebt daar niks over te zeggen, want het is een of andere kangaroo court, en een rechter slaat er met de hamer op en het is beklonken. In zo'n land willen wij toch niet leven? Dus ook een pedofiel heeft het recht om zich te verdedigen tegen die aanklachten. Omdat we namelijk niet het risico willen lopen dat mensen per ongeluk of met opzet, een van die twee, door incompetentie kan het zijn, maar kan ook boze opzet zijn, dat die dus door een overheid die zichzelf veel te veel macht toe-eigent, de rechterlijke macht gebruikt om bepaalde agenda's door te drukken. En daar dus mensen voor kan opofferen, omdat het toevallig past bij de agenda. Zo werkt dat niet. Zo werkt dat niet. Dus in Amerika kan je dus gewoon iedereen beledigen. Je kan overal kritiek op hebben, behalve Israël. En Trump laat dat toe. Sterker nog, hij faciliteert het. Trump heeft Amerika nu veranderd in een fascistisch land. Er is gewoon geen ander woord voor. En de Israël lobby die kijkt toe en die denkt, ja, dit is wat wij voor de hele wereld willen. En we hebben er decennia over gedaan na de dood van Kennedy. Dat was eigenlijk de laatste die ons in de weg zat. En die hebben we destijds uit de weg geruimd. Dus let op, hè. Dit is dus ook het lot dat Trump wacht als ze ooit door zouden krijgen dat hij een hele andere agenda heeft. Dus nogmaals, hij moet dit doen. En dit kost offers. Er wordt onrecht aangericht. Er worden mensen in Jemen onschuldig gedood door bombardementen. Al die dingen zijn allemaal noodzakelijk in het grote plaatje. Want Trump kan zijn dekmantel op dit moment niet opgeven. Dat is dus letterlijk levensgevaarlijk voor hem. Dus ook dit gaat gewoon door. Het loopt eigenlijk, met uitzondering van het Iran-probleem, loopt het eigenlijk allemaal als een leien dakje. Dus gaat lekker, denken ze daar, bij de Israël-lobby. En dat Iran-probleem, dat fixen we wel. Dat fixen we wel. Nou, je ziet dus dat er is een gigantische explosie geweest in een haven. Daar zit naar alle waarschijnlijkheid, in Iran trouwens, daar zit naar alle waarschijnlijkheid Israël achter. Dus ze zijn al bezig om actief de besprekingen, die dus heel voorspoedig gaan tussen Amerika en Iran, om die te saboteren. Maar ik denk dat, en Trump kondigt dat ook aan, dat ze dus eigenlijk gewoon de positieve voortgang van deze besprekingen onvoldoende kunnen verstoren. En dan komt die deal er. En die deal die kan en mag er niet komen. Want dat is echt een serieuze spaak in het wiel. En dan komt die hele Israëlische oorlogsmachine in het Midden-Oosten komt tot stilstand te staan. Dat kunnen ze niet toelaten, want deze kans krijgen ze nooit meer. Dus nou stoten ze door. Dus ja, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Dan gaan we het over tijdlijn hebben. De tijdlijn is dus, volgend jaar zijn er midtermverkiezingen. Dat gaat Trump politiek verlies opleveren. En niet zo'n klein beetje ook, als alles gewoon zo doorkabbelt zoals het nu gaat. De campagnes voor de midtermverkiezingen, die beginnen in het najaar. Dan hebben we het dus eigenlijk over dat er dus iets wezenlijks moet gaan veranderen, gaan gebeuren, iets onverwachts in deze lente en zomer. That's it. Dus dit jaar, op zeer korte termijn, omdat dus die deal met Iran aanstaande is, is mijn voorspelling dat wij een aanval kunnen verwachten, een 9-11-achtige aanval in Amerika, een terroristische aanval, die onmiddellijk in de schoenen van Iran geschoven gaat worden. Want je snapt natuurlijk wel dat je met islamitische terroristen helemaal niet kunt onderhandelen. Want die doen niks liever dan terreurbedrijven en mensen de kop afsnijden. Dat snapt iedereen. En dat racistische beeld, dat zit er in Amerika heel erg in. Maar dat zit er dus in Nederland ook in bij de doorsnee PVV'er. Als hier Wilders daadwerkelijk aan de macht was gekomen, het is maar goed dat Omtzigt en ik kan haar naam nooit onthouden, die Turkse praatpop van de VVD. Als die niet de kont tegen de krip hadden gegooid en hadden voorkomen dat Wilders aan de macht was gekomen, dan had Wilders eigenlijk dezelfde zionistische dictatuur hier in Nederland neergezet. Duitsland is nu al buitenlandse studenten die zich uitspreken tegen Israël en voor de Palestijnen aan het uitzetten zonder enige vorm van proces. Dus dit model, het Amerikaanse model, wordt in Duitsland al toegepast. Zwitserland heeft zojuist een wet aangenomen waarin ze exact hetzelfde willen doen. Dus dit wordt een trend. En het is maar goed dat Wilders dus niet als premier aan de macht is. Want dan worden eigenlijk per direct onze grondrechten en mensenrechten uitgehold. En nu gaat het nog om de moslims of de linkse pro-Palestijnse demonstranten. En als jij anti-moslim en anti-links bent, dan vind je dat allemaal prima. Maar er komt een moment en dan komen ze voor jou. En dan kom je erachter dat al die mensen aan het demonstreren waren voor rechten die jou nou ook worden afgenomen. Maar de mensen komen er vaak pas achter als het te laat is. Het is niet anders. Dus dit is iets wat wereldwijd speelt. Dus het idee van America first, dat betreft de hele wereld. Als Trump Amerika wil redden, dan moet hij Amerika bevrijden van dat zionistische tuig. Maar als hij dat uitsluitend in Amerika zou doen, dan zitten ze nog steeds in het buitenland. En Amerika zit niet alleen op een eiland. Amerika doet wel heel protectionistisch nou met die tarieven. Maar de wereld is natuurlijk meer aan elkaar verbonden dan ooit tevoren. Niet in de laatste plaats dankzij het internet. En dat werkt gewoon niet meer. Dus deze operatie is wereldwijd. Wereldwijd moet dit hele verrotte systeem ontmanteld worden. Maar dat gaan Trump en andere mensen niet doen. Wij moeten dat doen. Wij moeten het zien voor wat het is. En je kan het de mensen niet vertellen. Je moet het ze laten zien. Dus wat gaat Trump doen? Door die krankzinnige tarievenpolitiek torpedeert hij de Amerikaanse economie. Maar dit heeft verstrekkende gevolgen ook voor de wereldeconomie. Dus wat je kan verwachten is een instorting van de wereldeconomie. Wat je ook kan verwachten, dat had ik net al over, is dus een terreuraanslag op Amerikaanse bodem. Dus er komt veel chaos. Maar een instorting van de wereldeconomie betekent dat de meerkoppige draak nu geen bloedtoevoer meer heeft, want het bloed van die draak is het geld. Het Zionistische systeem draait op geld dat zij creëren uit het niets. De centrale banken gaan vallen. Trump zit nu al op ramkoers met Jerome Powell, het huidige hoofd van de Federal Reserve. En hint er al meerdere keren naar dat tarieven de plaats moeten innemen van inkomstenbelasting. Dus zoals ik al eerder zei, het geld moet uit het buitenland komen, waar de overheid, dat de overheid dan kan spenderen ten goede van de bevolking. En het moet niet uit de zakken van de bevolking zelf komen. Dus het geldsysteem moet vallen. Maar je hebt te maken met een heel gevaarlijk dier. Een heel gevaarlijk dier. En dat benader je nooit van tevoren. Dat benader je van de achter of van de flanken. En dus moet hij net doen alsof hij bij hen hoort. En de trucs die zij uithalen, de dictatoriale trucs. Dit zaadje is nu geplant bij de Amerikaanse bevolking. Menige Trump-stemmer is het hier nog steeds mee eens wat het betreft, namelijk ja, links, langharig tuig en tulbanddragers, zullen we maar zeggen. Want zo racistisch en imperialistisch en kolonialistisch is het gewoon. Ze hebben er ook geen problemen mee als Amerika bommen afwerpt in een land hier ver vandaan. Want Amerika legt gewoon zijn wil op aan de rest van de wereld. Dat is gewoon onderdeel van hetzelfde domme gedachtegoed. Dat heel erg leeft. Het is een zwaar fascistisch trekje in de Amerikaanse samenleving. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen in het hele Westen. Het Westen dat natuurlijk ook de hele wereld heeft gekoloniseerd. Dus ook bij de Nederlander. Daarom ook dat PVV-sentiment. En je ziet het in Duitsland. En je ziet het in Zwitserland. En je ziet het overal. Frankrijk, noem het maar op. En dat systeem, dat laat zich natuurlijk niet zomaar ontmantelen en vernietigen. En blootleggen voor wat het is. Dus vandaar die aanslag. Er komt een soort 9-11-achtige terroristische aanslag. Iran krijgt onmiddellijk de schuld. Want het gaat er natuurlijk om dat die deal met Iran moet worden getorpedeerd. En ja, oorlogzuchtig en terroristisch als ze zijn. Midden in de onderhandelingen gaan ze dan zo'n aanslag uitvoeren. En dit is scary om meerdere redenen. Scare event necessary. Wij dachten dat dit te maken had, scare event, met dat het de wereldvrede kon bedreigen. In principe is dat natuurlijk ook zo. Iran kan bijvoorbeeld, als het alleen over terug naar de economie, als alleen maar de straat van Hormuz blokkeren, alle olietankers komen daar doorheen. Dan kan je dus gewoon de hele wereldeconomie platleggen. Dan wordt olie $400 of $600 per vat. En dan zijn alle producten die natuurlijk verbonden zijn aan de olieprijs, die zijn gewoon onbetaalbaar in één keer. Of ze nou uit China komen of waar dan ook vandaan, dat maakt dan niet meer uit. Alles wordt gewoon onbetaalbaar. Dus dat kan, maar het kan natuurlijk ook verregaande gevolgen hebben voor de wereldvrede. Dus niet alleen de wereldeconomie en de wereldvrede. Dus het wordt zeer, zeer angstig. En, maar weet je wat ook scary eraan is? Trump krijgt dan oorlogsbevoegdheden. Er is dan echt een noodsituatie. Nu, Rand Paul heeft gelijk. Trump kan niet zomaar nep crisissituaties uit zijn hoge hoed toveren. We hebben gezien waar dat tijdens de COVID-periode toe leidde. Dit moeten wij niet willen en dat moeten ze in Amerika ook niet willen. Dus daar heeft hij helemaal gelijk in. Maar wat als er dus een echte crisissituatie is? Een militaire noodsituatie. Dan kan hij de Insurrection Act, en daar wordt in de Q-post een melding van gemaakt, en ook Only Way Forward is Military. Dus wil jij je van het Zionistische tuig bevrijden, dan kan dat eigenlijk op militaire wijze alleen maar. Want je kan het namelijk niet politiek oplossen, omdat het congres zelf corrupt is. En daarom gedraagt Trump zich ook zo dictatoriaal en regeert hij per executive order. Dus op papier heeft hij misschien wel een republikeinse meerderheid in beide huizen. Maar hij heeft twee huizen vol met verraders die zich tegen hem kunnen keren of op alle mogelijke manieren wetsontwerpen die hij democratisch zou willen introduceren met een beleid. Daarom is er ook geen beleid, daarom is er ook chaos. Die dat kunnen vertragen of op allerlei mogelijke manieren kunnen frustreren. Dus dat is het hele punt. Dus Trump gedraagt zich al dictatoriaal. Dat is scary. Dat is absoluut scary. En dat moet je niet willen. Maar als er een militaire noodsituatie komt en hij doet een beroep op de Insurrection Act. De Insurrection Act is door George Washington, wat volgens mij de eerste Amerikaanse president was, in, wat was het, 1807 of zo, in het leven geroepen. En hij is maar één keer ingezet door Lincoln. En Lincoln had een geldig excuus. Namelijk, er was een burgeroorlog gaande. Lincoln was in een burgeroorlog verzeild geraakt tussen Noord en Zuid. Zoals jullie ongetwijfeld weten, heeft Lincoln er uiteindelijk ook voor gezorgd dat zwarte slaven in het Zuiden bevrijd werden. En ook toen was er veel kritiek dat het ongrondwettelijk was. En zelfs het Hoge Rechtshof sprak zich er tegen uit. En Lincoln negeerde het Hoge Rechtshof en zette die Insurrection Act dus wel degelijk in. Nou, wat houdt die nou in? Die houdt in dat volgens de Amerikaanse grondwet er geen Amerikaanse troepen niet actief mogen zijn op Amerikaans grondgebied. En daar is een hele goede reden voor, want anders heb je een overheid die dus Amerikaanse troepen kan inzetten tegen de eigen bevolking. En dat heet een militaire dictatuur. En dat moeten we niet willen, toch? Maar als er dus sprake is van een binnenlandse opstand, insurrection is opstand, zo wordt het dan gezien. En ik kan ook zeggen een binnenlandse strijd. Met andere woorden, er is een militaire noodsituatie op Amerikaans grondgebied, zoals bijvoorbeeld een terroristische aanslag, dan kan Trump dus zich beroepen op die Insurrection Act. En volgens Q gaat hij dat doen. Nou, dat kan hij nou niet doen, omdat er gewoon geen militaire noodtoestand is op Amerikaans grondgebied. Maar wat nou als er dus door een zogenaamde terroristische aanslag, waarvan we natuurlijk allemaal weten dat de Mossad en de CIA daarachter zitten, dat die dus plaatsvindt om de vredesbesprekingen tussen Amerika en Iran te saboteren en Iran dus weer neer te zetten als een vijand en daarmee dus te proberen Amerika te lokken in een militair conflict met Iran, waarbij voor de zoveelste keer dus weer Amerikaanse militairen mogen sneuvelen in het Midden-Oosten voor Israël. Maar wat als Trump dus een volmacht krijgt, waarbij hij dus de complete rechterlijke macht en het parlement kan passeren op basis van die Insurrection Act, wat very, very scary is in de handen van de verkeerde persoon. En ik heb het volste vertrouwen in Trump dat hij daar dus zeer goed gebruik van gaat maken, positief gebruik van maken. Sterker nog, dat is de enige manier. Wat nou als hij dus op die manier voor elkaar kan krijgen dat Amerikaanse troepen op Amerikaanse bodem actief zijn? En wat als er vervolgens razendsnel informatie naar buiten komt dat Iran hier niet achter zit, maar dat het die andere club is, de vijand, de deep state. En dat die Amerikaanse militairen dus massa-arrestaties kunnen uitvoeren, waarbij twee derde of meer van het complete congres, van het parlement gearresteerd kunnen worden, bankiers gearresteerd kunnen worden. Nou ja, de hele corrupte tempel. En wat als zij vrienden hebben in het buitenland die soortgelijke operaties dan in het buitenland gaan uitvoeren, zodat we dus ook hier aan deze kant van de plas massa-arrestaties gaan zien. Wat als het net zich dus in één keer heel plotseling sluit, zodat ze geen kant op kunnen, en iets wat ze nooit, maar dan ook nooit van tevoren hadden kunnen voorzien. Dat dit dus een verrassingsactie is. Ik denk dat dat te gebeuren staat. Dit zal Trump een status geven van de allergrootste president. Iemand die wel degelijk een peace president is. Iemand die het financiële stelsel redt. Kijk, Trump zijn ding is de hele tijd. Want nou hebben we het alleen maar over wat hij voor ons kan doen. In mijn optiek. Maar hij dwingt ons ook om ons te verzetten tegen hem. Want wat hij doet deugt gewoon niet, omdat het dus gewoon om mensenrechten gaat en grondrechten gaat. Dus er is nu een proces geweest en een van de pro-Palestijnse activisten die dreigt het land uit te worden gezet, is nu dus op last van de rechter vrijgelaten en spreekt zich dus uit van ik ben niet bang voor Trump en zijn mensen. Dat is wat wij moeten hebben. Wat wij moeten hebben is dat we zij aan zij strijden, omdat het gaat om onze rechten. En die zijn ons door onze schepper gegeven en er is geen mens op aarde, dus ook niet meneer Trump, die dat van ons af kan nemen. En zo hoort het ook. Dit is precies wat hij verwacht. Hij heeft in minder dan een maand tijd heeft hij de Arabische wereld tegen zich verenigd. Goed zo. Die waren hopeloos verdeeld. En die hebben de Palestijnen laten stikken. Doen ze trouwens nog steeds. Dus het is nog steeds niet 100% opgelost. Maar er was wel, na die onzinnige opmerking van hem over de verplaatsing van de Palestijnen naar andere gebieden nader te bepalen, dat heeft ertoe geleid dat er in ieder geval een eensgezind plan is gekomen vanuit de Arabische wereld voor het lot van de Palestijnen en de wederopbouw, de reconstructie van Gaza. De pro-Palestijnse beweging in Amerika is eensgezinder dan ooit. Steeds meer mensen voelen zich daartoe aangetrokken. Heeft hij dus eigenlijk nieuw leven ingeblazen terwijl het op stervens na dood was. Vorig jaar hadden we die protesten en daarna hebben we daar eigenlijk niet zo heel veel meer van gehoord. En dankzij Trump is het weer helemaal opnieuw opgeladen. Mooi. En dus mensen mobiliseren zich voor een goede zaak. Perfect. Er worden processen uitgelokt. Dus het Amerikaanse rechtssysteem wordt op de proef gesteld. En mensen komen op voor hun grondrechten. Heel goed. Fantastisch. Op alle mogelijke manieren zie je nu dat hij weerstand oproept. Weerstand die oproept tot actie. En niet oefenloos gelul en gepraat in de ruimte. Maar actie. De mensen moeten het mes op de keel worden gezet. Want only at the precipice will people find the will to change. Alleen op de rand van de afgrond zullen ze de wil vinden om te veranderen. Dus dit is één grote deprogrammeringsoperatie. En de mensen worden ook opgevoed. Dat we hebben te lang in schijnbare luxe en comfort geleefd. En we vonden het ook allemaal wel best. En om maar één keer per jaar, één keer in de vier jaar naar de stembus te gaan en dan vervolgens weer genaaid te worden door de mensen die we zelf in het zadel hebben geholpen. Het moet afgelopen zijn, er is nu actie vereist. Oh ja, en in de financiële wereld heeft hij natuurlijk BRICS alleen maar groter gemaakt. Dus naarmate het steeds wankeler wordt door Trumps toedoen op de financiële markt, is BRICS een baken van veiligheid en zekerheid. Dus het alternatief staat al klaar. Het moet instorten en het alternatief staat al lang klaar. En je weet dat alle landen die zich aansluiten bij BRICS ook gouddekking moeten hebben voor hun munteenheden. Dus ja, al met al, als het om tijdlijnen gaat, ik ga afronden. Als het om tijdlijnen gaat, betekent dus dat deze lente en deze zomer er heel veel staat te gebeuren. En dat ik dat zie als een ontknoping. Dit wordt een ontknoping. Want het is namelijk helemaal niet zo dat dit gaat voortkabbelen. En dat vervolgens Trump volgend jaar een pak slaag krijgt bij de midtermverkiezingen. Trump is helemaal niet bezig met, zoals alle andere presidenten, zijn populariteit zo veel mogelijk te verhogen door de mensen gewoon in schijnbare luxe en comfort te houden. En dat alles gewoon weer voortkabbelt zoals het altijd heeft gedaan. Het zootje moet klappen. We moeten helemaal opnieuw beginnen. En dit systeem is te verrot. Het moet van de grond af aan ontmanteld worden. We weten dat het systeem is opgetuigd door de Zionisten. En we weten dus dat dat de reden is waarom Israël tot het allerlaatst bewaard moet blijven. Want ze hebben al die tijd vanuit het duister geopereerd. En ze moeten nu dus gewoon volop in het zonlicht komen te staan. Want het beste desinfectiemiddel is zonlicht. En dat is eigenlijk wat er nu allemaal gaande is. Ik hoop dat ik hiermee 100 dagen Trump goed heb uiteengezet. Ik zie dat ik deze keer ruim een uur heb gepraat. Een uur en een kwartier. Ik denk dat het mooi is geweest. En ik hoop dat jullie hier wat aan hebben.